Goedemiddag gemeente, ouderen, jongeren, gasten in ons midden en luisteraars thuis. Allen hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan professor A. Huygen. En het thema van deze dienst is niet moet worden goed te doen. De schriftlezing is daarvoor uit Galaten 6, vers 1 tot en met vers 18. In deze dienst zullen voor de slotzang twee collecten worden gehouden. Die zijn bestemd voor de kerk en kerkelijke kas, evangelisatie. En bij de uitgang is de collecte bestemd voor het bouwfonds. We gaan nu de schoolpsalm zingen, psalm 97, vers 7. De kerkraad wenst u allen een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Vader die zondaren verkiest, van de Zoon die zondaren verlost en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we samen zingen uit Psalm 108, het eerste en het tweede vers, Psalm 108, vers 1 en 2. Met de kerk van alle tijden en plaatsen noemen we nu belijdenis van het christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En aansluitend zingen wij Psalm 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen, neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Psalm 86, het zesde vers na de belijdenis van het geloof. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. Amen. Laten we samen bidden. Genade van God, Heere in de hemel. We danken u dat we voor de tweede keer op deze stralende zondag bij elkaar mogen zijn in uw huis. Om ons te koesteren in het licht en in de warmte van uw woord dat nog veel heerlijker is dan de zon. We bidden, Heere, opent u uw woord voor ons en maakt u ons voor dat woord van u ontvankelijk. Wilt u alles wegnemen, Heere, wat bij ons in de weg zit, om naar dat woord van u te luisteren. Dingen uit de achterliggende week, dingen die ons in ons persoonlijk leven bezighouden, dingen waar we tegenop zien in de komende week. We belijden het, Heere, we hebben niet zo heel veel nodig om van uw woord weg te dwalen met onze gedachten. Om uw woord wel te horen, maar het direct naast ons neer te leggen. We bidden om de werking van uw Heilige Geest. Dat die tot in onze harten doordringt. En dat die daar zijn levensvernieuwende werk doet. Heere, wij zijn helemaal van u afhankelijk. Van A tot Z. We kunnen geen enkele geestelijke vrucht bij onszelf bewerken. Dat moet u doen. Maar Heere, u wilt dat toch ook doen. En u hebt het toch in uw woord gezegd. Dat waar twee of drie in uw naam bijeen zijn, u zelf daar in het midden bent. En we bidden, Heere, wees in ons midden naar uw woord, naar uw belofte. En wees in ons midden als een die dient, die uitdeelt van alles wat u hebt verworven. En maakt u ons nederige en dankbare ontvangers van dat heerlijke woord van uw genade. We bidden, Heere, dat u geven wilt dat we de aansporingen van de apostel Paulus, waar we vandaag bij stil mogen staan, dat we die ook tot ons mogen nemen. Dat we die niet alleen serieus nemen, maar dat we ook biddend zoeken van dag tot dag om daaraan gehoorzaam te zijn. Om scherp te stellen op wat u van ons vraagt. Maar scherp te stellen bovenal op de Heer Jezus Christus. En om gaandeweg dan ook niet moe te worden in het doen van het goede. Heer, sommigen van ons zijn moe. Lichamelijk moe. Psychisch moe. Moe van onszelf. Moe soms van de kerk. Moe van de wereld. Moe van mensen om ons heen. Moe van ons werk of van ons zoeken naar werk. Heere, u kent ons. Wilt u ons uw genade schenken? Die genade dat we nieuwe kracht ontvangen. Om verder te kunnen. Om het goede te doen. Heere, we belijden direct dat wij ons kunnen vergissen in het zoeken van het goede en in het doen van het goede. Soms denken we dat iets goed is en valt het zo geweldig tegen. Vallen we onszelf zo geweldig tegen. We bidden, Heere, dat u ons geestelijk onderscheidingsvermogen wilt geven. Dat u het werk van onze hand wilt zegenen. Dat u ons trouw wilt maken op de plek die u ons hebt gegeven. Heere, u bent de enige die ons de weg kunt wijzen, ook met geestelijke vragen waar we mee zitten. Ook daar kunnen we moe van worden. Als we zoeken naar antwoorden en we vinden niet, als we u proberen te zoeken en we vinden niet. Heere, geef dat we niet moedeloos worden. Maar dat we des te meer grond vinden in uw woord om het van u alleen te verwachten. U bent immers die God die doet boven ons bidden. En boven ons denken naar uw welbehagen. We bidden, Heere, dat u ons allemaal wilt zegenen, zoals we hier in de kerk zijn, of zoals we deze dienst meebeleven, op dit moment of later. Wilt u ons alle uw rijke zegen schenken. Dat bidden we in het bijzonder voor mensen die op afstand van u leven. Dat kan terwijl we voor de tweede dienst in de kerk zijn. Dat ons hart toch ver bij u vandaan is. Heere, u kent en u doorgrondt ons. Spreekt u ons aan. En brengt u ons bij u. En Heere, als wij mensen zijn die het overal en nergens zoeken. Die door verlangens gedreven worden die we zelf niet eens kunnen benoemen wellicht. Naar van alles en nog wat. Heere, richt u onze verlangens op u. Bij wie we alleen tot rust kunnen komen. We bidden voor de wereld waarin we leven. Wat is er een hoop ellende, wat is er een hoop onrust. We horen van geruchten van nieuwe gifgasaanvallen in Syrië en we huiveren ervan, Heer. En we bidden u, ontferm u over de mensen die zich daar bevinden, die getroffen zijn door deze aanval of die een volgende aanval vrezen. Heer, wilt u vrede geven in onze tijd, we belijden direct dat wij het niet weten hoe dat moet. In Syrië, in Jemen en op zoveel andere plaatsen. We leggen het, Heere, in uw hand en we bidden, wilt u de koning van deze wereld vrede schenken en recht? Wilt u uw koninkrijk doen komen, waarin alle onrecht en alle oorlog, alle zonde en alle ellende zal zijn weggedaan? En wilt u ons leren, Heere, om onderweg naar dat koninkrijk van u uw wil te doen. Te doen wat goed is. Te doen wat u ons geeft om te doen. En dat dan ook met vol vertrouwen op u te doen. We bidden, Heere, voor ons werelddeel. Voor Europa. We horen van vergrijzende gemeenten. Van kerken die moeten sluiten. Van complete landen die volstrekt geseculariseerd zijn geraakt. En we bidden, Heere, dat u wilt geven een keer ten goede. Wij hebben de methodiek daartoe niet in onze macht, hoe zouden we ook. We kunnen alleen onze handen naar u uitstrekken. En we belijden het, Heere, dat wat er in Europa gaande is, de afkeer van u, dat dat voor een belangrijk deel ook onze schuld is. De schuld van ons mensen in de kerk, die ons hebben afgewend van u en ons hebben gewend naar heel andere dingen en waar we zijn opgegaan in de dingen van deze wereld. Heere, wilt u geven dat uw woord nieuw klinken mag voor velen. En dat er velen zullen zijn die, geroepen uit de duisternis tot het wonderlijke licht van uw genade, zich aan u gewonnen zullen geven. Laat het merken, Heere, dat u nog altijd de levende bent. Doet u dat ook onder ons. Onder onze jongeren, onze kinderen, onze kleinkinderen. Als we het zien, Heere, dat er onder zijn die immuun lijken te zijn voor het woord van uw genade. En wat kan ons dat raken en bezighouden? We bidden, Heere, ontferm u over hen. En wilt u hen leiden naar u en wilt u een weg banen naar hun hart, zoals wij dat niet kunnen. U kunt het. Zo verwachten we het van u, Heere. En we bidden, hoort u ons, omwille van de Heere Jezus Christus, die altijd leeft om voor zijn volk te bidden, wiens gebed u altijd hoort, in wiens naam wij keer op keer tot u naderen, en in wie we u, de levende God, prijzen. U, die God, die hebt omgezien naar deze wereld, die zondaren zo hebt lief gehad dat u uw zoon zond, en die uw werk volkomen maakt door uw geest te zenden in deze wereld. En we bidden, ook in onze harten, ook in onze tijd, ook onder ons, om Christus wil. Amen. We openen de schriften vanmiddag, gemeente, in het Nieuwe Testament. De brief van de apostel Paulus aan de Galaten. We lezen hoofdstuk 6 en we lezen dat hoofdstuk in zijn geheel. Onze schriftlezing Galaten 6. Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt. Draag elkaars lasten en vervul zo de wet van Christus. Want als iemand denkt iets te zijn terwijl hij niets is, bedriegt hij zichzelf. Maar laat ieder zijn eigen werk beproeven, dan zal hij alleen voor zichzelf stof tot roemen hebben en niet voor de ander. Want ieder zal zijn eigen pak dragen. En laat hij die onderwezen wordt in het woord, in alle goede dingen delen met hem die onderwijs geeft. Dwaal niet. God laat niet met zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten. Maar wie in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven oogsten. En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven. Laten we dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goed doen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof. Zie met wat een grote letters ik u met mijn eigen hand schrijf. Alle die zich mooi willen voordoen naar het vlees, dwingen u zich te laten besnijden, alleen om niet vanwege het kruis van Christus vervolgd te worden. Want ook zij die besneden worden, nemen zelf de wet niet in acht, maar ze willen dat u besneden wordt om zich te kunnen beroemen op uw vlees. Maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heere Jezus Christus, door wie de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. Want in Christus Jezus heeft niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden zijn, maar wel dat we een nieuwe schepping zijn. En alle die overeenkomstig deze regel wandelen, vrede en barmhartigheid zij over hen en over het Israël van God. Verder laat niemand mij lastig vallen, want ik draag de littekens van de Heere Jezus in mijn lichaam. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met uw geest, broeders. Amen. Tot zover onze schriftlezing. Laten we nu samen zingen uit Psalm 46, vers 1. God is een toevlucht voor de zijne. Vers 2, over de vastheid van de stad van God. En vers 6, de Heere, de God der legerscharen, is met ons, hoedt ons in gevaren. 46, 1, 2 en 6. De tekst voor de preek van vanmiddag, gemeente, vindt u in Galaten 6, het 9e vers, waar staat: en laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten als wij het niet opgeven. Straks na de preek zingen wij Psalm 56, vers 4 en vers 6. Psalm 56, vers 4 en 6 na de prediking. En het thema van deze preek is: niet moe worden om goed te doen. We letten allereerst op de genade, vervolgens op het volhouden en ten derde op de beloning die daarmee gemoeid is. Niet moe worden om goed te doen, dat gaat over genade, volhouden en beloning. Kun je moe worden van het goede te doen? Ja, dat kan. Er zijn allerlei soorten moeheid natuurlijk. Het is heel anders of je een dag in de tuin hebt gewerkt en aan het eind ervan zegt: ik ben moe. Of dat je een ontmoeting hebt gehad met iemand met wie je niet zo lekker loopt en je wordt er zo ontzettend moe van. Er zijn verschillende soorten moeheid. En ik kan me vergissen, misschien zegt het iets over de kringen waarin ik verkeer. Maar je komt nog alles wat mensen tegen die niet alleen zeggen: ik ben druk, hè, want dat zegt iedereen die gezond is, maar die ook zeggen: ik ben moe. Mensen die het gevoel hebben van: ja, ik moet hetzelfde rondje weer maken. Mensen in het onderwijs of in de zorg, die heel hard moeten werken en die het idee hebben: ja, er komen steeds weer nieuwe regels en dingen waar ik aan moet voldoen op me af. Maar zit er ook niet een soort moeheid in onze samenleving? We hebben zo ontzettend veel mogelijkheden. Ja, wat moeten we nou toch eens kiezen? En we hebben al zoveel dingen gezien en we worden er moe van. En als je dan hoort, zoals vandaag weer in het nieuws, van waarschijnlijk weer een gifgasaanval in Syrië. Ja, de hoeveelste is dat eigenlijk en hoeveel rode lijnen zijn er al getrokken? En er gaat waarschijnlijk toch niks gebeuren. Die moeheid, die heb je natuurlijk ook nog. Nou gaat het in onze tekst over moe worden in het goed doen, of moe worden zelfs van het goed doen. Een christen moet namelijk goed doen, hè? Zo is het, toch? Je moet het goede doen voor mensen, je moet goed zijn. Ja, en dat is best wel heel veel. Het christelijke leven, als je dat serieus neemt en er niet met de pet naar gooit, en welke christen zouden nou met de pet naar kunnen gooien? Het christelijke leven, dat is nogal wat. Of je nou zegt: ik lees de 10 geboden en ik kijk eens naar mijn eigen leven. Of dat je zegt: ik luister naar de bergreden van de Heer Jezus Christus. Of de vermaningen van de apostel Paulus, zoals we die vanmiddag ook voor ons hebben. Het is allemaal niet niks wat er aan goeds gedaan moet worden door christenen. En dat moet ook echt. Want wie is er nou goed dan God alleen? En wie zal er nou het goede weten te doen dan alleen diegene die zich van God afhankelijk weet? Ja, het is een christenplicht om goed te doen. Om te zien naar mensen naar wie niemand omziet. Om mensen te bezoeken voor wie verder niemand oog heeft. Om te geven voor mensen die gebrek hebben. Om er te zijn voor mensen die een beroep op je doen. Mensen, wat een zwaar werk is dat. Nee, dat denk je natuurlijk niet altijd. Het is heerlijk om de Heer Jezus Christus te volgen en ik hoop dat dat ook uw ervaring is. Maar soms, dan denk je: ja, het wordt wel veel. En soms dan denk je ook: ja, en nou moet ik weer. En soms denk je: daar heb je hem weer of daar heb je haar weer. En dan schakel je zomaar niet eventjes uit. En juist in de christelijke gemeente kun je een beetje moe worden van elkaar. Omdat je geacht wordt samen de Heren te dienen, samen de Heren groot te maken. Maar op een gegeven moment ken je elkaar en dan weet je het in een vergadering of op een bijbelstudiekring. Oh ja, dat thema. Dan zegt die eerst dit en dan zegt die ander dat en dan reageert die zus en er verandert niks. Moeheid die tegen cynisme aanliegt. Had Paulus er last van? Nou, hij kende in ieder geval de aanvechting. En hij weet dat het een gevaar is voor de gemeente in Galatië. Deze brief is geschreven aan verschillende gemeenten, verspreid door het huidige Turkije. En er was een enorme noodzaak om die brief te schrijven. Want er waren mensen opgestaan in verschillende van die gemeenten die zeiden, als je nou echt christen wilt zijn, dan moet je je laten besnijden. Dan moet je de Joodse wet gaan houden. Daar zat ook een stuk eigenbelang bij. Want mensen die zich lieten besnijden, die hadden natuurlijk veel minder last van tegenstand van Joodse mensen. En als iedereen in die gemeente zich liet besnijden, ja, dan had je gewoon minder last, minder druk van de vervolging, kon je je makkelijker aanpassen aan de samenleving om je heen. Ja, dat zeiden die mensen natuurlijk niet. Nee, ze presenteerden het als iets heel serieus en iets heel vrooms. Heb je nou echt wat voor de Heren over, dan moet je je ook laten besnijden. En Paulus klimt in de pen om juist daar tegenin te schrijven. Hij zegt, ze maken er een andere evangelie van en er is geen andere evangelie. Er is maar één evangelie. Waarom maakt Paulus zich zo druk? Omdat die zogenaamde judaïsten, die mensen die wilden dat alle jongetjes en mannen besneden werden, eigenlijk deden alsof het heil alleen voor Joden en degene die zich bij de Joden voegden was en niet ook voor de heidenen. Eigenlijk deden ze alsof de Heer Jezus Christus de muur die scheiding maakte tussen Jood en Heiden niet had afgebroken. Eigenlijk deden ze alsof je zelf nog een eigen bijdrage moest leveren aan je heil voordat je gered kon worden. En als dat het is, ja, dan heb je inderdaad een andere evangelie te pakken dan wat Paulus naar voren brengt. Want Paulus zegt, het is genade. Genade, dat wil zeggen, je krijgt het voor niks. Ja, dat kunnen wij moeilijk plaatsen natuurlijk. Want alles wat gratis is, ja, daar zit iets achter. Hè? Dat weten we inmiddels. Na al die schandalen rondom Facebook, ja, is heel handig dat je gratis een profiel kunt maken. En dat je gratis toegang krijgt tot al die diensten. Ja, omdat jouw data het product zijn, hè? Die worden dan van je meegenomen. Gratis, dat bestaat toch niet? Niet in deze wereld. Er zit altijd een belang achter. Niks gaat voor niks. Voor niks gaat de zon op. En toch is de Heere zo goed dat hij echt genadig is. Dat is het punt van Paulus in deze brief. Dat is wat hij met kracht naar voren brengt. Nou ja, hoe komt hij hier dan op opeens? Hoe komt hij dan opeens op onze tekst? Nou, aan het eind van zijn brief, zoals vaak in de brieven van Paulus, geeft Paulus nog een aantal praktische aansporingen voor het christelijke leven. En hij heeft tegen de mensen gezegd, draag elkaars lasten en vervul zo de wet van Christus. Elkaar, daar zit iets van wederkerigheid in. Ik help jou dragen en jij helpt mij dragen. Wij helpen elkaar dragen. Wij zijn er voor elkaar. Dat is een heel bijbels, heel christelijk woord. He, dat je niet alleen er voor jezelf bent en dat je niet alleen zegt van nou ja, ik help jou deze keer. Maar dat je er voor elkaar bent. Dat je met elkaar christen bent, dat je aan elkaar gegeven bent. Maar ja, sommigen van ons zien de bijbel hangen. En denk, ja, ik kan wel wat voor die ander dragen. Maar draagt die dan vervolgens ook wat voor mij? Of komt dat er niet van, ja, komt net niet even uit, misschien een andere keer, oh sorry. Ja, en dan word je er moe van. Zo komt Paulus erop. Want op een gegeven moment, ja, draag elkaars lasten, ja, het is mooi, maar op een gegeven moment, zonder dat je het wilt, dan ga je toch een soort mentaal de rekening bijhouden en denk je, ja, nou wordt het toch tijd dat die ander eens een keer wat voor mij doet. Ik investeer veel meer dan dat ik terugkrijg. En dan zegt Paulus, word niet moe om goed te doen. Ja, mooi gezegd. Mooi gezegd. Is het daarmee weg dan? Dat gevoel van ik doe meer dan een ander? Dit raakt aan het grote punt van Paulus in deze brief. En daarom is het niet zomaar iets wat hij ook nog even kwijt wil. Dit raakt aan het grote punt van deze brief, namelijk die genade. Genade is, je krijgt het zonder tegenprestatie, je krijgt meer dan je had gedacht en je mag het allemaal houden. Wat krijg je dan? Het eeuwige leven. En voor die mensen die nog bezig waren om de rekening bij te houden, ja, ik heb al zoveel geïnvesteerd en nou krijg ik niks terug van die ander, die moeten even denken aan de genade van God. Als God nou eens moe zou worden om goed te doen, dan hadden wij een groot probleem. Maar de Heere wordt niet moe om goed te doen. Verbazingwekkend. Zo genadig is de Heere. Elke dag opnieuw. En als je denkt, wat geeft de Heere mij en wat schenk ik de Heere? Ja, wie zijn wij van onze kant? Wat zouden wij u geven? En als je dat beseft, dan ben je waar Paulus je hebben wil. En dat is op zich weer genade. Ja, het is genade om die genade op waarde te schatten. Zodat je niet met een ander nog de rekening gaat bijhouden, maar dat je niet moe wordt om goed te doen. Je kijkt van hard werken en slaven en de rekening bijhouden, word je uiteindelijk moe. Van genade op zich word je niet moe. Je leeft van wat God geeft. Elke dag opnieuw. Dat is een andere levenshouding dan dat je denkt, ja, ik heb bepaalde dingen en die ander die heeft bepaalde dingen. En ik wil hem wel wat geven, maar krijg ik ooit wat terug? En hoe gaat het met mijn bezittingen? Wordt dat al een beetje meer? Groeit dat een beetje leuk of niet? Nee, zegt Paulus, leef nou van genade. Dat is goed voor je. En je leert er goed van doen. En vervolgens raak je er ook nog eens niet moe van. Nee, Paulus zegt natuurlijk niet dat een christen nooit opgebrand kan raken. Dan zou hij ook tegen het Oude Testament inschrijven. Want dan kom je Jeremia en dan kom je Elia tegen, die het op een gegeven moment helemaal hebben gehad. Die compleet moe zijn, die het niet meer zien. Maar wat is de sleutel? Leven van genade. Hebben wij dat ook nodig om te horen? Misschien hebben we wel het meest nodig om te horen dat genade betekent dat je aan elkaar gegeven bent. Ik denk dat sommigen van ons denken, ja, je moet genade van de Heere ontvangen, dat is ook zo. Maar ja, die genade die is persoonlijk, tot zover helemaal eens. Maar die persoonlijke genade die maakt dat je vervolgens ook aan elkaar gegeven wordt. Als broeders en zusters, dat betekent gewoon broers en zussen natuurlijk. Om elkaar lief te hebben en om elkaar te dienen. En alleen zo kun je die genade goed vasthouden. Anders glipt die genade tussen je vingers door. Dus wij hebben elkaar nodig om van Gods genade te leven. En dan heb je niet alleen die aardige broeder of zuster nodig naast wie je op dit moment zit. Maar ook die ander in de kerk. Die misschien net een graadje minder aardig is. Die heb je ook nodig. Word niet moe om goed te doen. Dat heeft ook te maken met volhouden. Paulus onderstreept dat, we hoorden er vanochtend ook al wat van. Toen ging het over die discipline die je nodig hebt in het christelijke leven. Hier gaat het over volhouden. Paulus zegt, te zijner tijd zullen we oogsten als we het niet opgeven. Opgeven is kennelijk een optie. Het moet geen optie zijn, maar het kan wel. Paulus had ook medewerkers die een tijd lang met hem meeliepen en wel hielpen, maar op een gegeven moment er toch voor gezien hielden en weggingen. En het is schokkend om te bedenken dat dat bestaat. Dat het kan. Mensen die een tijd lang de Heer Jezus Christus leken te willen volgen, met heel hun hart voor leken te willen gaan, en dan soms plotseling of soms langzamerhand het opgaven. Het gaat nogal eens over kerkverlating en over secularisatie. Voor veel mensen is het niet een kwestie van plotseling breken met het geloof of zo, maar een kwestie van opgeven. Ze hebben het een tijdje geprobeerd. Geprobeerd om te geloven. Geprobeerd om die weg te gaan. Misschien wel belijdenis gedaan. Maar ze redden het niet. Ze geven het op. Ze houden het niet vol. Dat komt voor. Ja, dan zeg je misschien, komt voor. Daar zit ik. Dat ben ik. Ik denk ook wel eens, zou ik niet opgeven. Ik pas, ik red het niet meer. Dat christelijke leven, als ik zo hoor wat dat allemaal inhoudt, dat gaat hem voor mij niet worden. Ik kan dat niet. Ja, geldt het eigenlijk niet van ons allemaal dat we het niet kunnen. Het is toch onvoorstelbaar dat iemand van ons dit hoort, draag elkaars lasten, vervul zo de wet van Christus. Ja, dus dat je naar Christus kijkt en ziet hoe hij heeft geleefd en dat je denkt, oké, gaan we doen. Nee, daar deins je voor terug en dan denk je, ja, maar dat kan ik toch helemaal niet en dat werkt toch niet. En dan hoor je, het is genade. En waar wij tekortschieten, wil de Heere ons helpen. En wil de Heere ons vernieuwen. En de Heere heeft geduld met ons. En dan denk je, goed, dan gaan we proberen vol te houden. Maar zelfs dat proberen vol te houden, dat is al zo ontzettend lastig. Hoe kun je het nou volhouden door Gods genade? Alleen. Laten we ons niet verbeelden dat wij zulke goede christenen zijn. Dat wij met onze kracht niet zullen opgeven. Als we niet opgeven, is dat opnieuw genade. Maar hoe werkt die genade dan? Die genade die werkt, en dat volhouden dat werkt, vooral door de ander als naaste, als broeder te zien. Wat betekent dat? Vanochtend hoorden we uit het grote gebod, heb uw naaste lief als uzelf. Dat kun je ook iets anders vertalen. En dan komt het misschien wat meer binnen. Heb je naaste lief? Hij is als jij. Dus dan kijk je naar die ander en dan is dat niet langer die ander, maar dan denk je, hé, die is net als ik en ik ben net als hij. Wij zijn net als elkaar. Iemand van wie je denkt, hoe kun je nou zo dom zijn dat je dat doet? Hij is net als ik. Ik ben net als hij. Iemand die in zonde valt. En je denkt, hoe is het mogelijk? Hè? Heb je dat gehoord van die? Hij is net als ik. Ik ben net als hij. Dat is de enige manier om het in de christelijke gemeente met elkaar vol te houden. Om elkaar te blijven verdragen, om elkaar te blijven liefhebben. Die ander is net als ik, ik ben net als hij. Zit ook in ons hoofdstuk. Kennelijk was er een issue in een van die gemeenten of in meerdere. Paulus hint erop, we weten niet precies wat het was. Begin van dit hoofdstuk. Als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt. Waar dacht je aan, Paulus? Hij zegt het er niet bij. Moet u zo iemand weer terechtbrengen in een geest van zachtmoedigheid? Dus je moet gaan vermanen, maar wel op een zachtmoedige manier. Nou, dat is moeilijk. Moet je doen. Maar hoe doe je dat dan? Hoe doe je dat nou op een goede manier? Iemand doet iets verkeerds en je moet er als ouderling op af. Of je bent gemeentelid en je denkt, ja, er moet toch iets van gezegd worden. Hoe doe je dat dan? Paulus zegt, houd jezelf in het oog. Opdat je ook niet in verzoeking komt. Zo doe je dat. Naast die ander staan. En beseffen, wij zijn net als elkaar. Ja, jij hebt nou gezondigd. Jij hebt iets gedaan wat niet in de haak is. En dat is niet goed. Maar ik ben geen streep beter dan jij, weet je dat? We zitten in hetzelfde schuitje. We moeten het van genade hebben. Hoe hou je het met elkaar uit? Door zo naar elkaar te kijken. Nou, probeer dat eens. Op dit moment en van de week. Als er nou iemand is, een christen, op je werk of in de gemeente. Aan wie je een hekel hebt, dat mag je natuurlijk niet zeggen. Maar het lijkt er toch wel verdraaid veel op. Probeer diegene nou eens zo te benaderen. Die is net als ik. Ik ben net als hij. Zou het ervan veranderen? Vast wel. En wie weet hou je het wel heel goed met elkaar uit. Volhouden, dat is dus stap 1, de ander als naast te zien. 2, dat heeft ermee te maken, nederig blijven. In vers 3 zegt Paulus dat we ons niks moeten verbeelden. Als iemand denkt iets te zijn terwijl hij niets is, bedriegt hij zichzelf. Je kunt wel denken dat je wat bent, terwijl je niks bent. Hoezo? Hoe kan dat dan? Nou, mensen kunnen denken dat je wat bent. Mensen kunnen tegen je opkijken. Je kunt van jezelf denken, ik stel wel wat voor. Maar uiteindelijk is het de Heere die er een oordeel over geeft, hè? En als de Heer Jezus Christus nou terugkomt, wat blijft er dan van over? Van dat we ambtsdrager zijn. Of dat we zoveel jaar geleden belijdenis hebben gedaan. Dat we geen kerkdienst hebben gemist. Nou, prachtig. Dat is goed. Maar wat betekent dat in het oordeel van God? Zelfs onze beste gebeden, de beste preek, daar kun je niet mee aankomen. Niet op die manier dat je denkt, nou en nou kom ik door Gods oordeel heen. Nee. En dat houdt ons nederig. Verbeeld je maar niks. Ik was dus op een predikantenconferentie waar de spreker zei, heb u dat nou ook wel eens? Dat u op bezoek bent bij iemand en dat u denkt, oh ik had nu een boek van John Owen kunnen lezen, Engelse theoloog. Of dat u weer een catechisatie aan het voorbereiden bent en dat u denkt, iemand van mijn kaliber die dit soort dingen moet doen. En er viel een stilte natuurlijk in die conferentie, want die mannen die herkenden dat wel zo'n beetje. Hij zei, weet u wat u dan moet doen? Dan moet u uw naam invullen op het schoonmaakrooster voor de toiletten. Want je bent hoogmoedig. Je denkt dat je heel wat bent. Je hebt het mis. Je moet maar eens even met de neus op de feiten worden gedrukt van wie je eigenlijk bent. Je leeft van genade. Hoe houden we vol? Door de ander als naaste te zien. Door nederig te blijven. Door te zaaien, zegt Paulus. Te zaaien. Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. En in onze tekst zegt hij, te zijner tijd zullen wij oogsten als we het niet opgeven. Dus Paulus zegt dat christelijke leven nu, dat is zaaien. En zaaien, dat is een geduldswerk. Het is nu weer de tijd zo'n beetje om gras in te zaaien als je kale plekken in je gazon hebt. Nou, dat doe je dan. En dan moet je wachten. Sproeien en wachten. En hopelijk komt er wat. En heel vaak komt er ook niks. Dat is zaaien. De tijd waarin we nu leven is de tijd waarin je best doet, hard werkt, zaait, je investeert erin. Maar je moet wachten. Heeft het ook nut? Komt er wat van terecht? Dat is het christelijke leven. Altijd maar zaaien. Altijd maar uitdelen. En wat zou je het graag zien? Ja, wat zou je het graag zien, hè? Als je voor de klas staat en je geeft onderwijs en je geeft ze wat mee vanuit de schrift. Ja, wat zou je het graag zien dat er ter plekke eentje bekeerd wordt. Maar ja, zaaien. Wat zou je het graag zien in het jeugdwerk van de kerk? Hey, je organiseert een bijeenkomst en drie jongeren op dat moment worden in het hart gegrepen en belijden de Heer Jezus Christus. We moeten volhouden. Beseffen dat dit leven zaaien is. En dat het tijd nodig heeft. Wij houden van instant resultaat natuurlijk. Je gooit er iets in en er komt iets uit. Zo werkt het Koninkrijk van God niet. Volhouden dus. Volhouden in een besef dat we een beperkte tijd hebben. Dat zaaien, dat is een kwestie van tijd en dan uiteindelijk komt de oogst. We hebben nu de gelegenheid om goed te doen, vers 10. Terwijl we gelegenheid hebben, laten we goed doen aan allen. Maar vooral aan de huisgenoten van het geloof. Ik kan me voorstellen dat laatste een beetje een afknapper is voor sommigen. Dat klinkt toch een beetje als wij voor ons eigen. Dus je moet elkaar lief hebben en je naaste lief hebben en met geduld en zo. Maar dan toch vooral voor onszelf. Is dat wat Paulus bedoelt? Nou, het is eigenlijk best wel makkelijk om goed te doen aan iemand ver weg. Je maakt een bedrag over. En je denkt, dat was hem dan. En het is redelijk makkelijk om goed te doen aan iemand op de middellange afstand. Iemand die een keertje een beroep op je doet. En dat je denkt, nou ja, weet je, dan maak ik tijd voor je. En dat was het dan weer en dan kun je er weer jaren tegen. Maar het is heel lastig om te blijven goed doen aan iemand die zich voortdurend in je nabijheid bevindt en die je niet zelf hebt uitgekozen. Dat is wat Paulus bedoelt. En hij zegt, het zijn je huisgenoten. Je leeft samen in één huis, onder één dak van het huis van God, van de kerk. Dus Paulus maakt het hier niet makkelijk. Hij geeft juist aan hoe moeilijk het is. Volhouden. Door de ander als naaste te zien, door nederig te blijven, door te zaaien in een beperkte tijd. En dan ten derde de beloning. De oogst. De oogst komt. Ja, dat is de taal van de landbouw natuurlijk. En voor velen van ons staat het op afstand. Behalve voor landbouwers. En misschien voor diegenen die in de weer zijn met een moestuintje. Of zeg maar gerust moestuin. Wat heb je daar een werk aan? Wat moet je daar een hoop aan doen om uiteindelijk te kunnen oogsten? Daarover heeft Paulus het. De oogst komt. Het gaat over de toekomst van God. Te zijner tijd, zegt Paulus, en dan bedoelt hij, dat had ook wel met een hoofdletter gemogen, op Gods tijd gaan we oogsten. Tenzij we hebben opgegeven. Want zou je graag meer geestelijke vrucht zien? bij jezelf, bij anderen, in de kerk, in de wereld. Maar wij hebben dat niet in de hand. Nu hebben we het nog niet. Nu leven we op de belofte van God en dat maakt het christelijk geloof ook zo moeilijk. En daarom zijn er zoveel mensen die opgeven. Had ik maar eens wat van God gezien. Als God nou maar één keer op Times Square in New York zou gaan staan. Nee, dan was het allemaal opgelost. Ik denk het niet, maar die gedachte kan opkomen. Christelijk geloof is leven op Gods belofte. Wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. We stoppen die zaadjes in de grond en we hopen en bidden dat het ook vrucht gaat geven. Dat het gaat ontkiemen. En soms zien we er helemaal niks van. En dan ben je goed bezig geweest naar het woord van God. Natuurlijk met alle gebrek en zo. Maar je bent goed bezig geweest. En hebt hard gewerkt en het zweet staat op je voorhoofd. En je hebt er tijd in geïnvesteerd. En wat zie je dan? Je ziet nog helemaal niks. Ja, of je ziet onkruid dat je er tussenuit wilt halen en waarvan je denkt dat moet weg. En dan leven we in een wereld die zegt, kies dan hiervoor en dan heb je direct resultaat. Ja, die verleiding die voelen we toch. Om te gaan voor het instant resultaat van succes, van geld, van roem. Nee, niet dat je altijd... Dat het altijd lukt, maar als het lukt, dan kun je het ook wel meteen zien. Je bankrekening, je hoeft maar even in te loggen en je ziet het. Het is er. Ja, dat koninkrijk van God. Hoe lang wachten we daar nou al op? Ja, dat is ook een echte aanvechting. Misschien wel het allermoeilijkste in het christelijk geloof, vindt u ook niet? Waarom wacht de Heer nou nog? Hoe kan dat nou? Dat er nog meer bommen vallen in het Midden-Oosten. Dat er nog meer mensen zich van de Heere afkeren. Dat wij mensen nog meer stuk maken onderling. Waarom komt de Heere Jezus niet? Als het nou waar is, hè, dat hij is opgestaan uit de dood. En dat hij leeft en dat hij koning is van deze wereld. Dan denk je, ja, als ik koning was van deze wereld, dan wist ik het wel. Ja, en dan komt het dus op wachten aan. Oh, wat is dat moeilijk. Waarom doet de Heer dat? Ik weet het niet. Ik kan u dat ook niet verklaren. Maar ik weet wel dat het ons terugwerpt op het woord van God. Hij heeft het gezegd. Geloven we de Heere op grond van zijn woord. Paulus heeft ook behoorlijk wat tegenslagen gekregen. Wat heet schipbreuk lijden, stokslagen krijgen. Wat heeft hij allemaal niet meegemaakt. Maar hij zegt, wij hebben altijd goede moed. Altijd, dat is wel heel vaak Paulus. Altijd hebben wij goede moed. Waarom? Ook als we worden vervolgd, zegt Paulus, dan zijn we nog niet verlaten. Want de Heere laat ons niet alleen. Nou, dat is de belofte van de beloning. Wat heb je eigenlijk gezaaid afgelopen week? Ik bedoel niet of je ook in de tuin bezig bent geweest om gras te zaaien. Dat kan ook. Maar ik bedoel, op de manier waarop Paulus erover spreekt. Wat heb je gezaaid? Heb je het goede gezaaid? Heb je gezaaid in godsvrucht, om dat oude woord eens te gebruiken? Heb je het verwacht van de Heere? Of heb je vooral geïnvesteerd in heel andere dingen? Heb je een vuurtje opgestookt? Ben je voor jezelf gegaan? Heb je oogkleppen opgedaan en heb je gedacht, ja, ze kunnen me nog veel meer vertellen, maar nou ben ik aan de beurt. Zaaien. Wat je zaait, dat ga je ook oogsten. Tenminste, ik zou verbaasd staan dat als je graszaad zaait en er komen opeens tulpen boven. Dat had je toch niet gezaaid? Nee, wat je zaait, dat mag je ook verwachten dat opkomt. Dat is logisch. Nou, als wij nou tweedracht zaaien, als wij egoïsme zaaien, als we gerichtheid op deze wereld en deze wereld alleen zaaien, wat zou er dan boven komen, denkt u? Voor Paulus is dat niet zo moeilijk. Hij zegt, wie in zijn eigen vlees zaait, dus wie voor zichzelf gaat, die zal uit zijn eigen vlees verderf oogsten. Maar wie in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven oogsten. In de geest zaaien. Ja, dat is het laatste woord waar we bij stil moeten staan. De geest. Dat zaaien, je kunt wel denken, ja, en oké, nou ga ik het goede doen. Maar wat vallen we onszelf vaak tegen? Het gaat om een leven door de geest van de Heere Jezus Christus. En dat is dus, ja, je kunt zeggen, het is zaaien, hè, dus het is zo'n gebaar. Maar zaaien in de geest is eigenlijk ook dit. Dat je je handen, je lege handen naar de Heere uitstrekt. En het van Hem verwacht. Wat ben je gezegend als je zo zaait. Dan word je niet moe om het goede te doen. En dan zal de dag komen. Dat we het zullen zien. Dat God niet moe werd. Van ons, wat een wonder. Dat God niet moe werd om het goede te doen. En dan komt de dag van de oogst. En wat zullen al Gods kinderen zich erover verbazen. Had ik dat gezaaid? Heeft God dat ervan gemaakt? Dat hadden we niet kunnen denken. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heren, we prijzen u om uw goedheid, om uw genade. Zonder die goedheid en die genade van u waren wij nergens. Zouden we zelf ook het goede niet doen. Maar Heren, geef ons uw genade, zo bidden we. Die genade waardoor we het goede doen. Die genade waardoor we er niet moe van worden. Heren, leer ons om oog te hebben voor elkaar. Wederkerig, liefdevol. En wilt u ons geven, Heren, dat we mogen volhouden. Ook al zien we nog niks. Blijven we maar zaaien en investeren. En het goede doen. Heren, u ziet het. En naar uw woord zult u het toch eenmaal belonen, meer dan wij ooit hadden verdiend, want we hebben niks verdiend bij u. U beloont het uit genade. Geef, Heren, dat de dag spoedig komt. Dat we oogsten mogen. Dat u oogst. Dat het met deze wereld naar een oogst toe gaat. En dat wat van u is behouden blijft. En wat kwaad is, vergaat. Geef ons zo, Heren, te mogen leven. We belijden u onze tekorten. Onze gebreken. Maar we hebben in de preek gehoord van de Geest. Schenk ons die Geest, dat we zo de nieuwe week mogen ingaan. Hoort u ons zo in de vergeving van onze zonden om Christus wil. Amen. Na de inzameling van de gaven zingen we onze slotzang, Psalm 89, het eerste vers. Ga dan heen en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.